die toen gestenigd werd en toen uitriep: Vader, reken hun deze zonde niet toe. Gestenigd, omdat hij voor het Sanhedrin stond om te getuigen van Jezus Christus. Vanuit het Oude Testament, naar de Joden toe. Getuigen dat Jezus de Christus is. En zei ook dat zij die de Christus verworpen hadden, dat hun vader ook alle profeten hadden gedood. En hij werd beschuldigd voor 3 dingen. Voor Mozes, voor de wet en dat hij de Heer Jezus aanhing. Hij werd daardoor beschuldigd en aangeklaagd. En toen zijn ze zo woedend geworden. Ze knarsten met hun tanden. Ze stopten hun oren dicht. Want ze wilden niet weten van Jezus Christus. En die gekruisigden wilden ook niet weten dat ze schuldig waren. Zou u dat wel willen weten, dat u schuldig bent voor God? Soms moeilijk, hè? Soms denk je, nou, val nog wel een beetje mee met mij. Maar als God je ziet vanuit zijn heiligheid, dan zijn we allemaal schuldig voor hem, toch? En daarom belijden wij ook onze zonden. En daarom weten wij ook, en mogen we weten, en prediken wij ook, en de prediking moet doorgaan door heel de wereld. Er is een verlosser. Er is een koning die oog op u heeft. Daarom mogen wij vrijmoedig bidden. Kinderen over heel de wereld bidden we vaak voor, even voor de gasten, dat we denken, hé, daar wordt wat mee gedaan, zeg, met kinderen. Pas goed op je kinderen, alsjeblieft. Als je dat onderzoekt, dan heb je zo pijn. God kan maken van die weggeworpen kinderen, kinderen van het licht. Hij kan onze gebeden verhoren. Hij heeft vaak onze gebeden verhoord, mensen, echt. Tot op bijzondere dingen toe. Hij is onze God. Daarom roepen wij dat aan. Het evangelie moet doorgaan over heel de wereld. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van die Hellenistische. Filippus ook, hè, die was ook een Griek. Maar ook Stefanus. En hij werd aangeklaagd. En toen is hij gestenigd. En Saulus nog, hè. Saulus. Bries er de vorige keer over gepredikt. Sleurde de mensen uit de huizen. Bracht ze in de gevangenis. Werden soms gedood. En je denkt, nou is het daar toch helemaal voorbij in Jeruzalem. En word ik je zo op die manier nagedacht. En dan zien we de ene keer dat met al die boosheid en al die boze dingen van mensen en van de duivel, dat toch plotseling Gods woord vervuld wordt. Want Jezus had het gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn hier te Jeruzalem, Judea, Samaria en over heel de wereld. En dat gaat God vervullen. Is hij nog mee bezig om dat te vervullen? Dat is zo wonderlijk dat het evangelie verspreid moet worden. Dat iedereen het mag horen. Iedereen wordt ertoe geroepen. En zo is Filippus gevlucht. En komt te Samaria. En heeft daar een gemeente op gebouwd. Mensen kwamen tot geloof. Predikte Christus. Ze hebben de Heer Jezus geloofd, aangenomen. De Samaritanen die er eigenlijk helemaal niet bij hoorden. Filippus was dan toch wel vooruitstrevend, hè? Want als je kijkt naar de apostel Paulus, voordat hij naar Cornelius ging, moest er een hele zaak gebeuren van onrein vlees, eten of wel of niet. En ik ga het niet in het huis van een ongelovige. Maar Filippus is gegaan. En dadelijk gaat Filippus komt hij in contact met die kamerheer. En het evangelie is in Samaria gekomen. En het evangelie is bij ons gekomen. Want de Heer Jezus Christus leeft en wat hij zegt gebeurt. Daarom, ik vond het net wel even moeilijk, sorry vrienden, over Cambodja. Ja, de Heer heeft gezegd, oorlogen, geruchten van oorlogen. Ja, als hij het zegt, en wij bidden toch voor vrede, en bid om bescherming, is toch wel eens, het gebeurt ook. Hij had het al voorzegd in die boosheid van de eindtijd van de antichrist. En daar moeten wij doorheen. Wij moeten ons vasthouden en op dat fundament van zijn woord blijven. Daarom, wij zoeken hem. We hebben hem nodig. Want de tijden worden slechter. Hebt u het niet gezien? Ik heb het gezien en gemerkt. Soms zijn christenen, het lijkt wel of het lampje uitgaat. Maar het moet weer helder gaan branden. Daarom zingen wij, geven herleving. in ons, bij ons. En daar waren hun mee bezig. Natuurlijk Stefanus ook. Hij riep ze op om tot Christus te komen. En Filippus ook daar op Samaria. En dan lezen wij van een kamerheer. Dat was een man uit Ethiopië. En die man uit Ethiopië had een topfunctie, een toppositie. Nou, dat heeft hem wat gekost. Een kamerheer. Ja, daar harems. En hij was over ook nog de minister van Financiën. En om hem veilig te houden, is hij ontmand. Nou, in de wereld zijn heel veel mensen hebben een toppositie. Maar dat kost wat. Als je weet wat ze doen in die toppositie, hoger en boven de gemeenteraden, en boven het parlement uit zijn, ook nog machten. Wat dat kost, waar ze mee bezig zijn. Die zijn, over het algemeen, het is wel een heel groot wonder, niet gelukkig. Ze zijn niet gelukkig. Die kamerheer ook niet. Hij had wel een hele goede positie, was rijk. Kon zomaar naar Jeruzalem reizen. Maar er was een hele grote leegte in zijn hart. Gesneden. Hij kon geen kinderen voortbrengen, geen zaad voortbrengen. Of toch wel. Daar gaan we naar luisteren. Of toch wel? Toch wel? Ja. Naar het woord Gods. Op een andere, hele andere manier. Daarom. Dit is zo wonderlijk mooi. Wat gebeurd is. Want die Filippus, die dus predikte in Samaria. En daar een gemeente opgebouwd had. Zoveel geloofden. Grote blijdschap in die plaats van Samaria. Die Samaritanen, hè. Die krijgt plotseling, zoals u is voorgelezen door de ouderling, die krijgt plotseling een woord van een engel. En een engel van de Heer. Het moet toch geen kleine zaak geweest zijn wat God van plan was. Om een engel van de Heer te sturen naar Filippus. Zoals hij dat ook deed bij Zacharia in de tempel. En dan zou je zeggen voor die ene man. Maar er zit een heel groot plan achter. Een engel gestuurd van God uit de hemel naar Filippus toe met een opdracht. Want wat zegt de engel? Sta op, ga naar het zuiden, de weg op die naar Jeruzalem afdaalt, naar Gaza, die eenzaam is. Hij moest dus de gemeente verlaten. Hij gehoorzaam direct. Heel apart. Hij zei, ja, maar ik heb hier toch de gemeente en wat moet ik doen en dat. Nee, hij gehoorzaamde aan de engel en ging de weg op. En ondertussen was daar een wagen onderweg terug naar Ethiopië. Wat was er gebeurd? Die kamerheer met zijn leegte in zijn hart was wel zo rijk en een prachtige toppositie. Het had hem toch veel gekost, die man was gecastreerd zou je ook kunnen zeggen. Hè? Dus hij had ontmand. Had schijnbaar gehoord, staat er niet, maar dat leggen anderen uit. Er waren ook in die gebieden soms ook met die karavaan van de Joden, dat daar kolonia waren van Joodse afkomst. Joden dus, waarschijnlijk verteld van de ware God van Israël. En hij dacht, ik ga naar Jeruzalem. Met een grote karavaan, geld genoeg. En ik ga de God van de Joden aanbieden. Een prachtig plan. Maar als je dan weet dat in die tempel bijna alles weg was. Misschien wel helemaal. Ze uit de tempel verdreven waren. Heel opmerkelijk dat toen ze moesten vluchten, dat er ook staat in dat Handelingen 8... dat de apostelen zijn gebleven. Die zijn toen nog gebleven. Later zijn ze ook allemaal verder weggegaan. Tot Johannes en noem maar op. En overal zijn ze naartoe gegaan. Maar die zijn dan daar gebleven en hij gaat naar de tempel toe. Hij heeft slaven bij zich. Hij heeft geld genoeg. Is een wagen, wat voor soort wagen weet ik. Misschien een draagwagen of een paardenwagen. Hij gaat een hele lange reis maken. Sommigen zeggen wel van 2000 kilometer. Ik weet niet precies waar die vandaan kwam. Nou, als wij op vakantie gaan en je stapt in het vliegtuig, ben je binnen een paar uur in Rome. 2-3 uur, dan zit je in Rome. Hè? Dan, of verder, of naar Israël zijn we ook geweest. Uurtje of 5. Nou, dat heeft natuurlijk dagen gekost, een hele inzet. Die man die voelde zo, ik ben zo leeg, ik ben arm. En wat heb ik aan al die afgoden? Zo is hij daar naartoe gegaan. Hij kende God op die manier helemaal niet. Hij denkt, ik ga God aanbidden in de tempel. Nou, heb ik daar niks gevonden. Weet je wat nog erger was? Staat ook in Deuteronomium 13, het eerste vers. De gesnedene, staat er een beetje op een andere manier, die mag niet in de tempel komen. Dus die man die komt naar de tempel toe, wil daar aanbidden, mag niet eens de tempel in. Nou, dat gaan wij nu niet meer doen. Iedereen mag hier komen, toch? Ik kreeg van de week een telefoon van een hele boze man. Ja, dat soms willen ze ook onze gemeente kapot maken. Die zei, ik heb op jullie website gelezen. Dat moet u dan, wie de website bij had, maar even controleren. Maar mijn vrouw heeft ook nog gekeken. Jullie zeggen dat in jullie kerk alleen maar blanke mensen mogen komen. En ik ga je aanklagen voor de rechter. Ik zeg, nou, de groeten. Ik vind het juist zo mooi om een goede kleur te hebben. En onze vrienden zitten hier. Het maakt helemaal niet uit. Zo werd ik heel boos, hè. Dus die zei, die mogen bij jullie niet komen. Ik zeg, nou, er komen allerlei nationaliteiten en wij houden van de mensen. Want God kijkt naar je hart. Toch? Dat is mooi, hè. Kijk helemaal niet naar de buitenkant. Kijk in je hart. Dus die telefoon had ik van de week. Ik denk, jongen. Ik zeg, geef je naam even op. Op welke website zit je? Toen een keer werd de telefoon verbroken natuurlijk. Want ja, het was gewoon plagen natuurlijk. Hè? Je begrijpt wel. Maar zo willen mensen je allemaal van dat fundament afdrijven. Kapot maken. Er zijn boosheden. Machten. Nou, die man die komt naar de tempel toe, mocht er niet in. Wij zeggen, iedereen is welkom. Wat hebben we nog gezegd? En dat weten de eerste broeders. Kom zoals je bent. Voor God. En blijf niet die je was. Kom zoals je bent en blijf niet die je was. Word vernieuwd. Zegen op zegen. Je hart vernieuwd wordt. U kent het verhaal ook toch? Van die Franse schilder. Daar loopt een zwerver, helemaal slordig, alles kapot. En die man die loopt door de straten en hij roept hem. Hij zegt, ik wil je schilderen. Ja, ik wil een schilderij van je maken. Je krijgt dik betaald. Nou, zegt die man, dan ga ik een nieuw pak heb je gekocht, een nieuwe schoenen heb je gekocht. En alles keurig aangekleed komt bij die schilderij. Ja, maar zo wil ik je niet schilderen. En zo wil de Heer Jezus ook niet ontmoeten. Opgeknapte mensen, kijk eens hoe goed ik ben. Hij wil je zien zoals je bent. En zo wil hij je vernieuwen. Met zijn liefde, met zijn kracht en met zijn daden door het bloed. Dat heb hij verworven. Dat is prachtig, hè? Nou, dat gaat hij doen over heel de wereld. Hier gaan we verder met dit gedeelte. Want hij zei, dus hij gaat terugrijden. Maar hij had natuurlijk geld genoeg. Die man die had geld genoeg en kocht een boekrol. Precies van Jesaja. Nou, als hij daar, hij was al bij hoofdstuk 53. Onderweg is hij gaan lezen. Hij was niet boos geworden. Hij zei, nou, voor mij hoeft het niet meer hoor. Mag die tempel niet in. Heel veel mensen worden vandaag de dag boos. Als er even iets tegenspreekt. Nou, ik ga er nooit meer naartoe. Nee, dat was met hem niet zo. Die leegte bleef in zijn hart. En hij ging die boekrol lezen van het woord van God. En terwijl hij die boekrol las, hij schijnt dan ook het Grieks gelezen te kunnen lezen van de Septuaginta, stuurt God een knecht naar hem toe. Filippus. En precies op het kruispunt ontmoeten ze elkaar. Geweldig. God gaat een groot wonder doen. Een groot wonder, daar is een engel bij betrokken om Filippus daar naartoe te sturen. Want het evangelie moet over heel de wereld doorgaan. Nou, wat gebeurt er? Die man die zit hardop te lezen, is ook wel mooi. Ik weet niet hoe u uw Bijbel leest. Lees je hardop? Dus dat is mooi. Komt misschien wat beter naar je toe. Als je hard op de Bijbel leest. Of misschien ook voor je kinderen. Of voor elkaar leest. Zoals net onze broeder las. Maar thuis kan je ook wel eens hard op lezen. Dat je denkt, hé, dat is mooi. Ik versta het nu beter. Hij zat hardop in die wagen te lezen. En hij las uit de profetieën van Jesaja. En dat was zo. Hij las dus. Maar hij... En de schriftgedeelte dat hij las, was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij zijn scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Die man die heeft dit stukje gelezen en dacht, ik denk het eigenlijk zo, dat hij dacht bij zichzelf, hé, ik ben eigenlijk ook zo vernederd, zo kapot gemaakt. Hier is iemand ook helemaal kapot gemaakt. Een lam. Dus hij voelde in één keer een gedachte en een aansluiting met zijn leven en zijn nood en zijn pijn en het onveranderlijke van hem. Kon nooit meer goed komen met zijn lichaam. Met de Heer Jezus. Nou, dat wist hij nog niet. Hij dacht dan denk ik, hé, wie is dat? Op dat moment, terwijl hij dat las, is daar de Heilige Geest. Die zegt tegen Filippus, zie je daar die wagen? Voeg je bij die wagen. En Filippus is zo gehoorzaam, die rent er naartoe. Hij rent naar die wagen toe. En hij hoort dan precies die woorden wat gelezen werd. En hij gaat niet zeggen, nou ja, wij zijn, kunnen wel eens zo zijn, oh zo is het en dat moet je doen en dat moet je zeggen. Zo. Nee, hij luistert. Soms is dat voor mij ook wel eens moeilijk om te luisteren. Maar hij luistert en hij zegt, begrijp je wat je gelezen hebt? Versta je wat je leest? Je kan de Bijbel wel lezen, maar als je het niet verstaat, dan is het zoals ik bij een vriend ook een keer sprak. Ik heb het al eens meegezegd, maar die vriend, ik zag aan hem, het leven gaat met als Christen nu niet zo goed met jou, dacht ik. Ik zeg, als jij bidt, dan komt het gebed niet hoger dan het plafond. Ik zeg, en als je de Bijbel leest, is voor jou een zwart boek. Je verstaat het niet, je hebt er geen kracht in, het doet je niks. Je hebt er geen zegen in en geen vooruitgang in. Dat kan. We hebben met elkaar gesproken. Hij heeft toen beleden. Toen kwam God dat terug in zijn hart. He, dus het is zo belangrijk dat je het woord verstaat. En ik zeg u eerlijk, de Bijbel is niet gemakkelijk. Er zijn heel veel uitleggingen en heel veel nieuwe dingen. Nieuwe en oude schatten komen terug in het woord. Daarom is het onvergankelijke woord van God. En dan precies, hè, de Heilige Geest het zo gestuurd heeft en een plan heeft met die man, maar niet alleen met die man, maar ook dadelijk met heel Afrika. Een plan heb met die man die zich zo kapot gemaakt wist en wel een toppositie, maar zo ongelukkig. Nou, daarom kunnen we nog bidden voor die hooggeplaatste mensen. Hier is het ook gebeurd, dat deze man dacht, dit is niet goed. Mijn leven moet veranderd worden. Die topfunctionarissen met die grote salarissen, met die miljarden. Als God wil, brengt hij ze terug, hoor. Kan, hè? Dat zou een groot wonder zijn. Toch? Ja, een big fish. Gevangen door het evangelie. Ja, dat kan. Nou, hier ook. En dan Filippus die zegt, ja, Filippus, dat is, Peter is daar niet naartoe gestuurd door de engel. Want Peter verstond het Grieks niet. Maar hij natuurlijk wel. Hij was een Hellenistische Jood. Hij verstond natuurlijk het Grieks. En ze hebben elkaar, met elkaar kunnen communiceren. Ja. Wat een apart wonder. Alles komt zo samen. Hij gaat er onderweg, ontmoeten elkaar precies. Hij wordt gestuurd door een engel uit de hemel. God wil dat ook. En die man die gaat zo pijnlijk terug. Helemaal vernederd. En we mochten de tempel niet in. En Ja, wat had hij er nu aan? Nou, zo kan je wel eens in de kerk zitten dat je zegt, nou ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Dat kan mij best wel eens gebeuren. Die prediker niet goed aansluiten of jij het net niet goed hoort. Maar het kan ook wel eens heel anders zijn. Dat je ergens mee zit, of ergens over bidt, of ergens over nadenkt. Ik ken daar wel voorbeelden van. Dat toen wij hier gingen prediken en mensen uit Syrië. En ze zijn inmiddels heel veel mensen vertrokken naar Brussel en andere plaatsen. Dat meisje zei, jong meisje. Het had in haar hart, ik bid o God dat het vandaag zal gaan over de liefde van de Heer Jezus. En mijn eerste woorden waren, ja, vandaag gaat het over de liefde van de Heer Jezus. Dan wordt het zo, soms zo beantwoord, terwijl ik het van elkaar niet weet. Je weet het helemaal niet. Filippus wist helemaal niet wie hij zou ontmoeten, toch? Hij wist helemaal niet wat hij daar doen moest. Maar de profeet Jesaja was eigenlijk zo'n geweldig evangelie. In die tijd was het ook al zo, en voor ons ook nog zo prachtig, Jesaja 53... Dat werd precies op dat moment gelezen. En ik denk dat het helemaal aangesloten heeft bij die verminkte man. Jezus ook zo verminkt en het land ter slachting geleid. En hij eigenlijk ook zo kapot. Hoe zit het? Is er bij hem een uitweg? Want dat staat er eigenlijk, hè? Het oordeel is weggenomen. Hij is van de aarde weggenomen. Hoe zit dat? Wat is dit? En Filippus zegt, begrijp je wat je leest? En hij zegt, hoe zou ik dat nou kunnen, want ik moet een uitlegger hebben. Nou, uitleggen, de schriften uitleggen is best wel moeilijk. Daar heb je als voorganger, ook voor Albert of anderen die dat mogen doen, heb je echt Gods Heilige Geest voor nodig. He, je kan het soms heel eenvoudig, kan je het aan de mensen vertellen, dat het toch vrucht draagt. En dat mag ook het gebed zijn voor jullie, dat het evangelie van Jezus Christus niet van mij, maar van hem vrucht draagt in de harten. Daar gaat het om. Want wij moeten die koning eren. En Jezus moet groot gemaakt worden op de wereld. En zal eeuwig groot gemaakt worden in de hemelen. Maar hier hebben we daar als christenen een taak in. Maak hem groot. Ja. Nou, Filippus gaat het uitleggen. Die klimt om die wagen. Kom maar om de wagen, zegt die kamerheer. Zo'n machtig man die financiën had en alles kon betalen wat hij maar wilde. En die zat eigenlijk, ja, hij wist het niet. Hij wist het niet. Filippus deed zijn mond open en beginnende van dat schriftwoord verkondigde hij hem de Heer Jezus. Nou, dit is voor het Joodse volk een gedeelte uit de Bijbel, Jesaja, en vooral het 53ste hoofdstuk, waar precies in staat wat er met de Heer Jezus gebeurd is. En ik denk dat ze het bijna niet lezen, of soms ook niet mogen lezen, of het wordt op een andere manier uitgelegd, dat de Joden dan de leidende persoon zijn. Maar wij weten dat het lam dat de slachting geleid is, dat is de Heer Jezus. Dat komt terug in Openbaring. Waar Johannes hem ziet, het lam staande als geslacht, voor ons, met doorboorde handen. Waar Johannes de Doper van gesproken had, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat, wat geweldig, dat er een God in de hemel is en God de Vader zijn Zoon overgegeven heeft, waarvan gezegd is dat hij het lam van God is, waar ze in het Oude Testament al die offeranden en dieren hadden geofferd. Spreek Psalm 40. Brandoffers en offers voor de schuld voldeden niet aan uw eis of eer. Waarom niet? Nou, dat heb je in een catechismusboekje. Daar staat, de ziel die gezondigd heeft moet sterven en er moet een betaling zijn, niet door dieren, maar een schuldoffer van een mens in onze plaats. Dat is Jezus. Dat is echt zo bijzonder. Nou, dat moet die man dadelijk gaan horen. En dat gaat hij dadelijk ook geloven. Deze moorman. Dus Filippus begint vanuit dit gedeelte te prediken over de Heer Jezus. Geweldig mooi. Daar is zoveel over te zeggen. Dat hij de onwaardigste van alle mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid, waarin ieder verborg het aangezicht voor hem, wij hebben hem niet geacht. En waarlijk, hij heeft al onze zonden op zich genomen. En weet je wat ook zo bijzonder is? Heb je ook gelezen, hè? Weet je wat bijzonder is? Als hij zijn ziel, de totale overgave van Jezus Christus, hè, als een schuldoffer gesteld zal hebben, voor zijn Vader, ten bate van ons, zal hij zaad zien. Dat gebeurt. Want Jezus verwerft met zijn daad de heerlijkheid van God terug, wat geroofd is door de Satan en de mensen. Maar hij verwerft ook een koninkrijk en een bruid. Dat mag u zijn. De bruid van Christus. Om bij hem te horen. Hem te kennen. Vanuit hem te mogen leven. Nou, een geweldige boodschap. Gepredikt. Er is misschien heel veel gezegd door Filippus. Heel veel genoemd. Terstond verkondigde hij Christus. Zoals Paulus ook later gezegd heeft, die tot bekering kwam. Saulus wordt Paulus. En terstond predikte hij Christus. Ik vind het mooi. Wat vindt u? Ja, wij hadden we vanmorgen nog even over met enkele. Als wij hebben ook. Ik moet het steeds opnieuw leren, want er zijn heel veel machten die ons op een andere manier het evangelie willen invullen. Ik denk dat het evangelie uit de hemel komt. Het is een kracht Gods. Staat ook zelfs in de Bijbel. Het evangelie is een kracht Gods. Het komt dus naar beneden. En dat wij de echo mogen hebben om hem te loven. En waarom is het evangelie nodig? Omdat je anders verloren bent. Dat het met u niet goed komt, dat er een eeuwige duisternis op je wacht. God wil dat niet. Het evangelie mag gehoord worden en het evangelie komt niet van onderop. Kijk eens wat wij deden. Kijk eens wat ik gedaan heb. God kan er niets mee. Hij kijkt naar zijn zoon. Dat is zo geweldig. Geef hem die eer. Geef hem ook dat je hem vertrouwt wat hij zegt. Zo is hij gaan prediken. Zo is hij doorgegaan met het woord Gods. En hoe lang, ik weet het niet, staat er niet bij. En niets is toevallig, want in zo'n woeste weg, zo'n woestijnweg, dat je daar dan nog precies een plas met water hebt, kan je eigenlijk ook niet voorstellen. Plotseling zegt die kamerheer, nadat hij het gehoord heeft, het evangelie van Jezus Christus, heb dus gehoord, wacht even. Ik de gesnedene, die kapot gemaakt ben, Jezus is daaruit verlost, is dus naar de hemel opgevaren, zit nu aan de rechterhand van God, heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Die man die moet mij redden. Dat is gebeurd. Want hij geloofde in de Zoon van God. En dat zegt dadelijk de schrift. Sommigen hebben gezegd, nou dit stukje is erbij gevoegd, want hij had zomaar gedoopt kunnen worden op de woorden van Filippus. Maar goed, dat laat ik maar even terzijde. Plotseling water in de desert, in de woestijn. Plotseling? Nee, niets is toevallig. God stuurt alles. De Heilige Geest had ook gezegd tegen Filippus, voeg je bij die wagen. Dus het woord in zijn hart, ga daar naartoe. En hij deed het. Zo ging Filippus dus naar die wagen toe. En die kamerheer, die man uit Kandersee, die machtige man. Hij zegt, water, mag ik gedoopt worden? En dan komt er een belijdenis wat hier in de schrift staat. Als je van harte gelooft. En toen is die man onder water en gedoopt. Maar even later is Filippus er niet meer. Het is heel zo kort geschiedenisstukje van de brief van Jesaja. En bent u ook gedoopt? Wat doet de doop met u? Wat heb je eraan? Je bent gedoopt en heb dat nog kracht? Wat is daar de bedoeling dan van? Of als je verder in je leven moet, wat heb je dan aan je doop? Nou, laten we eerst nadenken dat God een verbond gemaakt had met Abraham. De schrift leert ons dat ieder die gelooft in Jezus Christus, al ben je een heiden, maakt ook niet uit welke kleur je hebt. Prachtig dat we zo gemêleerd gezelschap mogen hebben, daar ben ik heel dankbaar voor. Maakt ook helemaal niet uit. Als je gelooft in Jezus Christus, staat in de Bijbel, dan ben je Abrahams zaad. Hoor je er eenmaal bij? Dat zegt ook de Efezebrief. Alhoewel, Paulus noemt dat wel, de Joden zijn de groene takken, wij zijn de wilde takken. Dus we hebben een grote verantwoordelijkheid om bij Jezus te blijven en hem aan te roepen. Maar de doop is dus naar het woord van God, naar Abraham toe, ook een verbond en een belofte. Nou, dus die man, die kamerheer, wordt gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En hij krijgt een verbond met God, een afspraak met God. En ook een belofte. Dat God voor hem zou zorgen. Dat God zijn God is. Nou, moet je kijken hoe dat met Abraham ging. Hij krijgt een belofte. Wat deed Abraham met zijn belofte? 25 jaar moest hij wachten. En met die belofte was hij ook voortdurend bij God. U hebt het toch gezegd? Ja, ik heb nou alleen maar die Demaskener nog. En toen ging het nog een keer fout ook met hem. Bij ons gaat het soms helemaal eens fout, hè? Als je helemaal een foute weg inslaat. Ging het helemaal fout? Gaat hij met die Hagareense, met die Egyptische vrouw, heb die seksualiteit gehad? Wordt er een kind geboren? Is heel die islamwereld uit ontstaan? Lekker stom van Abraham, toch? Maar God heeft het vergeven. God wist het wel. Zo kunnen wij ook fouten maken. Dus als je gedoopt bent, ik zeg het u nogmaals, heb je een verbond en een belofte van God. Nou, wat zou die moorman daar dan aan hebben? Als die dus onderweg gaat aan die doop. Gaat ik met u lezen. Jesaja 56. Hij had toch die boekrol? Dat hele stuk van Jesaja had hij. Nou, gaan we kijken. Die man die zit op zijn wagen. En die man die denkt, ja, dan heb ik die Filippus wel. En ja, je hebt een oude en een nieuwe mens toch? Dat is wel gebeurd met hem. Hij was een kind van God geworden. Maar die aanval van de duivel blijft niet achter. Ja, joh, jij mocht toch niet helemaal niet in de tempel? Je hoort toch helemaal niet bij de Joden? Je bent nog een gesneden ook. Je hoort helemaal niet bij God. Filippus kan dat allemaal wel zeggen. En zo gaat het soms in je hart. En dan ga ik lezen wat hij dus gehad heeft aan zijn doop en aan de belofte Gods. Want in Jesaja 56 staat, ik zal het even voor u opzoeken. Ik lees maar even het hele stukje. Zo zegt de Heer, neem het recht in acht en doet gerechtigheid. Want mijn heil is nabijgekomen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel zalig een sterveling die zo handelt. Een mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt. En die zijn hand erover behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En laat de ontmanden, dat was hij toch, gecastreerde man, niet zeggen, ik ben een dorre boom. Een dorre boom, daar brengt geen vruchten voor. Ik hoor er niet bij. Laat hij het niet zeggen. Want wat gaat die man doen? Terwijl hij gedoopt is, gaat hij onderweg en zijn weg met blijdschap. En in de andere geschiedenissen kunnen we lezen dat hij een prediker geworden is in Ethiopië. Het evangelie komt in Afrika. Door hem. God had een plan. Dank u wel, Heer, dat u zo werken wil. Dat u zo de dingen die wij zeker niet kunnen bedenken, als een achterkant van een beduursel kijken, al die draadjes, hoe zit het? En dan plotseling laat God het zien. Zo mooi zit het in elkaar. Hij had het zelf gezegd. Handelingen 8 vers 1. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Filippus ook. In Jeruzalem. De Samaria. Tot aan het einde van de wereld. daar gaat een kandaseeman. En hij gaat vruchten voortbrengen. Zoals Paulus zegt, ik heb geen kinderen gehad, maar hij bracht geestelijke vruchten voort. Mensen kwamen tot geloof. Zoals ook Onesimus en anderen die tot geloof kwamen, wij nog steeds ook van Paulus mogen leren en soms woorden mogen ontvangen. Wauw, God, wat bent u groot. Heren, wat bent u langmoedig. Heren, wat hebben u een geweldig plan. Laten we het aanbidden. Zijn plan, zijn macht, zijn liefde, zijn trouw en zijn eer. Want hij heeft het gezegd. Het evangelie zal verspreid worden en nog verspreid worden over heel de wereld. Laten we daar ook voor u de ontbidden. En waar u waar vandaan komt, in Zeeland, in Veghel, plaatsen waar zo kleine kerkjes zijn, enkele mensen nog geloven dat het mag gaan groeien. Heren, dat heb u toch toen ook gedaan. Zo'n één mannetje, nou een grote, naar de wereld, maar klein is zijn hart geworden. Gebogen voor Jezus. Zich vernedert onder water. Bent u gedoopt? Onthoud dan als je aangevallen wordt, dat je dan denkt aan het verbond en lees de belofte. Dat hij je God is. En hij houdt je overeind. Hij brengt je soms ook weer terug. Aan zijn voeten. Om hem te aanbidden. Zo las ik nog uit de Galaten brief. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen, zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. In u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ik bid voor u, u ook en uw kinderen. Amen.